Richt uw harten tot God. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader door Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen op Psalm 99 en daarvan het eerste vers. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn o hoge bestel. Psalm 99 en daarvan het eerste vers. Bekend, Psalm 25, vers 2 en 3, zingen wij nadat wij de woorden van de Heer onze God gehoord hebben vanuit de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer en uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt de zee en alles wat daarin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.
Thank you.
Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat hebben we net gezongen. En dat zegt ook iets van wie God is. Ik wil vanmorgen stilstaan met u met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12 en 13. Wat gaat over de voorzienigheid van God. Maar juist daarin is zo goed te zien wie de Heere is, wie God is. En daartoe lezen we eerst een gedeelte uit de Bijbel. En we lezen dus 1 Petrus 4 vanaf vers 12 tot 1 Petrus 5 vers 9. En dan straks, net voor de preek, zal ik eerst met jullie artikel 12 en 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen. Dus we lezen nu eerst 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 5 vers 9.
Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan, ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem, als de getrouwe schepper bevelen, met weldoen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling en getuige van het lijden van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks, gij jongen, zijt de oude onderdanig, en zijt alle elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.
Gemeente, we gaan zingen op Psalm 119, vers 36 en 38. Psalm 119, vers 36 en 38. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 71, vers 16 en 17. Ik lees met u artikel 12 en 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 12 gaat over de schepping, artikel 13 over de voorzienigheid en daarna in artikel 14 en 15 gaat het over de val van de mens en over de erfzonde. We lezen artikel 12 en 13. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goed gedacht aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten te geven om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht, om de mens te dienen ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, welke sommigen van die uitnemendheid in de welke hen God geschapen had, in het eeuwige verderf vervallen zijn en de anderen door de genade van God in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn alzo verdorven dat ze vijanden van God en alle goeds zijn. Naar al hun vermogen, als moordenaars, loerende op de kerk en in ieder lidmat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. En zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der manicheeën die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of het fortuin het lot heeft overgegeven, maar ze naar zijn eigen heilige wil alzo bestuurt en regeert. Dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, zonder zijn wil. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die je geschiet, want zijn macht en de goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wil en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddeloze onrechtvaardiglijk handelen en dan gaan hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, dat willen wij niet nauwkeurig nieuwsgierig onderzoeken, maar meer dan ons begrip bevatten kan. Maar wij aanbidden met alle ontmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat we leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. De lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij. Alzo dat niet één haar van ons hoofd, want ze zijn alle geteld, en ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Het gedeelte wat we gelezen hebben, het 1 Petrus, daar wil ik nog deze tekst vernoemen. Dat is 1 Petrus 5, vers 6 en 7. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt te zijnde tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Gemeente, als we het hebben over de voorzienigheid, dan hebben we het vaak over dingen die ja, toch niet zo moeilijk zijn, niet zo makkelijk zijn. Dat is vaak een gevoelig punt, de voorzienigheid van God. Want er komen zaken aan de orde die je graag niet wil in je leven. Dingen die pijnlijk zijn, die moeilijk zijn, moeite en zorgen, tegenslagen. Dat zijn dingen die we niet willen, maar laten we gewoon maar eerlijk zijn. Gewoon maar eens gewoon open en eerlijk, gewoon om je heen ziet. Dan zie je dat er allerlei dingen gebeuren en dat eigenlijk moeite en zorgen gewoon de praktijk van het leven is. En als we die dingen persoonlijk nog niet aan de lijve ervaren hebben en we hebben het over de voorzienigheid, dan kunnen we vaak gaan discussiëren over het kwaad. Discussiëren over God. Heeft God nu het kwaad geschapen? Hoe is het kwaad dan in de wereld gekomen? We kunnen erover filosoferen. Hele woorden zoeken om de betekenis te geven van de dingen die ons overkomen. Als je heel persoonlijk raakt. De boodschap krijgt dat je ernstig ziek bent. Als er plotseling een ongeluk in de familie gebeurt en je vreest voor het leven van een geliefde. Of iemand je ontvalt. Ja, dan is denken valt dan weg. Dan komen er allerlei emoties bij je boven en die kunnen per persoon verschillend zijn. Angst. Verdriet. Ja, boosheid. Je kunt proberen om te gaan vechten tegen de dingen die gebeuren. Of dat je wegvlucht of bevriest en je er maar gewoon bij neerlegt wat je overkomt. Dat zijn de dingen die gewoon in de praktijk van het leven gebeuren. Maar laten wij nu gewoon eens kijken hoe onze geloofsbelijdenissen over de voorzienigheid van God spreken. Want de Nederlandse geloofsbelijdenis doet dat. En ook de catechisme besteedt er aandacht aan. En als we dan zien op welke manier ze dat doen, dan merk je daarbij dat ze daarover spreken op een manier die alles te maken heeft met de nabijheid en de bewogenheid van God. En daarom heb ik ook als thema boven deze preek geschreven de zorgzaamheid van God. De zorgzaamheid van God. En als eerste kijken we dan bij naar die goede God. Zoals het begin van artikel 13 dat aangeeft. Wij geloven dat die goede God. Dus hier staan we stil bij die goede God. Vervolgens staan we stil bij de gevolgen van de zon. En als laatste bij het neerleggen onder zijn wil. De zorgzaamheid van God. Die goede God. De gevolgen van de zonde. En het neerleggen onder zijn wil. Het is best opvallend dat artikel 13 van de Nederlandse geloofslijst begint met wij geloven dat die goede God, om vervolgens te spreken over de voorzienigheid. En ook de catechismus, als we het over de voorzienigheid hebben, dan gaat het over alles overkomt uit ons, uit Gods vaderlijke hand, wordt me dit toegeschreven. En ik denk dat het daarom ook, als we het hebben over de voorzienigheid, over de dingen die ons overkomen in dit leven, en met name over de moeilijke dingen, dat we dan eerst bij stilstaan en daarvan goed doordrongen zijn, dat het gaat over de goede God. Een God die goed is. Een God die de hemel en de aarde geschapen heeft om. En toen hij daarmee bezig was om die hele aarde te schapen en te vormen. En dat hij dat met voldoening, met liefde mee bezig was. Wie is die God? Hij was bezig om de aarde te scheppen. En op de zevende dag rustte hij. Ja, en dan, als je die gedeelte leest uit het Genesis 1 en 2, dan proef je dat hij rustte op de zevende dag. Hij zag en had het gezien. Alles was goed. Dagelijks was God in zijn schepping te vinden om er met intense vreugde dan mee bezig te zijn. En in die gedeelte proef je diepe emoties van liefde, van betrokkenheid, van harmonie, van vreugde. En van al die dingen is God nu de oorsprong. En God? Hij is onveranderlijk. God laat zich niet door bepaalde omstandigheden veranderen. God is niet het ene moment een liefdevolle God en het volgende moment dat hij dan in woede uit zou barsten als er iemand iets hem niet zint. Nee, hij is dezelfde. En hij zal ook dezelfde blijven tot in alle eeuwigheid. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Hij is dezelfde gebleven. En daarom ook hebben die onze vader, toen ze de Nederlandse geloofsmis opstelden met de catechismus. Vooral toen het ging over de voorzienigheid, wat ons het meeste raakt als moeite en tegenslag en verdriet ons pad kruist. Daarom beginnen ze dan, wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen heeft, dat niet aan zichzelf, aan zijn lot overgegeven heeft, maar ervoor zorgt. God heeft dus alles geschapen. Niet om het los te laten, maar om ermee te leven. Om er samen mee te leven. En het beeld wat je vaak in de Bijbel ook tegenkomt, als het God heeft het over de mens, dat is het beeld van een man en een vrouw. Als een jongen een meisje vraagt om verkering mee te hebben, als je gaat trouwen met een vrouw, dan doe je dat niet om gescheiden verder te leven. Nee, dan doe je dat om samen te leven. En dat proef je in heel de Bijbel. God heeft de wereld geschapen om daarmee te leven. In artikel 12 wordt een bepaalde dingen gezegd. En het is zo mooi dat hij zegt, hij heeft daarbij elk schepsel, zijn wezen, zijn vorm en gestalte en verschillende taken, verschillende ambten gegeven om zijn schepper daarin te dienen. Nou, daar bent u dus voor geschapen, daar ben ik voor geschapen, daar zijn we allen voor geschapen. En laten we gewoon eens hier in de kerk gewoon eens om ons heen kijken. Wie zit er naast je? Allemaal individuen, toch? Nee. Elk mens is geschapen om met God te leven. Als je ze nu graag mag, minder graag mag. Of iemand nu heel sociaal en vriendelijk leeft, of dat juist niet doet. En niet alleen de mensen die hier op dit moment in het kerkgebouw zitten, maar ook daarbuiten. Ook een mens als Poetin, door God geschapen om met God te leven. En dan niet alleen de mensen, maar ook de dieren, heel de aarde, alles geschapen om dienstbaar te zijn aan God. En elk mens, elk dier, elke plant is geschapen om in harmonie dienstbaar te zijn. Niet alleen aan God, maar ook dienstbaar aan elkaar. Alles geschapen tot Gods eer om hem te dienen in harmonie en in liefde. En hij heeft niet alleen datgene geschapen wat wij kunnen zien, maar ook een geestelijke wereld, de engelen. Gods gezanten die heel dicht bij God staan en dienstbaar zijn aan God en aan zijn schepping. Een hemelse legermacht waar wij zo weinig van weten, waar we ons ook zo weinig van bewust zijn. En wanneer die engelen ook geschapen zijn, het is niet helemaal duidelijk. De Nederlandse geloofsman noemt het een dwaling waarin engelen en geesten ontkend worden. Er zijn er ook die menen dat tijdens de scheppingsweek de engelen geschapen zijn. En dan beroepen ze zich op Genesis 2 vers 1, waar staat, zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht, waarbij ze dan die legermacht zien als het engelenleger. Maar als u Job leest, dan staat de morgensterren juichten toen de Heere de aarde grondvestte. Zelf denkt dat ook meest aannemelijk is. Engelen, de geest, de wereld geschapen is voordat de Heere de aarde geschapen heeft. Omdat als je de Bijbel leest, dan zijn de engelen diegenen die wel af en toe op de aarde neerdalen, maar dat ze geen deel uitmaken van de schepping van hemel en aarde. Waarbij je hemel niet zozeer moet zien in dit geval als de plaats waar God is, maar de hemel als het uitspansel, de zon, de maan en de sterren. En die goede God, heeft nu alles geschapen om in liefde en harmonie met elkaar in verbinding te staan. Niet alleen tussen God en mens, maar ook tussen mensen onderling, tussen dieren, planten, de hele schepping, ja, ook tussen mensen en engelen. En hoe dat geweest is voor de zondeval, er wordt heel weinig, bijna niets over geschreven in de Bijbel. Het enige wat we lezen is dan Genesis 3, waar de Satan contact zoekt met Eva en daarin ook met Adam. Of dat nu de eerste keer was dat engelen en de mensen met elkaar in contact geweest zijn, of dat er al veel eerder contacten geweest zijn, dat weten we niet. Daar gaan we ook niet over filosoferen. In dit alles zien we wel, en dat benoemt ook dit artikel, dat alles gemaakt is door die goede God. Dat die goede God nu alles geschapen heeft om in onderlinge betrokkenheid met elkaar te leven. Want dat is heel opvallend, ik noemde het ook net even bij het lezen, dat de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 12 heeft over de schepping alle dingen. Artikel 13 over de voorzienigheid van God in zijn regering over alles. En pas daarna over de schepping en de val van de mensen en over de erfzonde. Het is best wel opvallend dus. Maar je zou toch verwachten, als we het hebben over de voorzienigheid, en bij voorzienigheid hebben wij het vaak al gelijk over de moeite en de zorg in ons leven. Over hoe alles gebeurt in deze wereld. Alle dingen waar we onder gebukt gaan, dat we dat koppelen aan de voorzienigheid. Terwijl hier de Nederlandse geloofsmeester dat eigenlijk nog daarvoor koppelt. En dan zie je hoe pastoraal Guido de Bray deze artikelen ook gerangschikt heeft. En dan zegt hij ook, wij geloven dat die goede God, nadat hij alles geschapen had. En dan voeg ik er zelf aan toe. En zelfs toen het in de zonde gevallen was, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten of een toeval en het lot heeft prijsgegeven. Die goede God heeft dus alles geschapen tot zijn eer. Om samen met heel zijn schepping te leven in liefde en in harmonie. Hij heeft haar geschapen om in vrede in haar te rusten. Wij, u, jij, ik, we zijn niet voor onszelf geschapen. We zijn geschapen voor God. En als we zo stilstaan bij die goede God die alles geschapen heeft. En kijk dan nog maar eens gewoon rustig om je heen. Wie er naast je zit. Degene die, waar je wat minder mee op kunt schieten. Of gewoon in de wereld om je heen kijkt wat er aan de hand is. Oorlogen. Onrecht. Als we zien wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Als je ziet ook wat er in je eigen hart leeft. En dat we dan ja, dat afzetten tegen die goede God die nu alles geschapen heeft. En dan de werkelijke situatie waarin wij leven overzien. Dan moet ons toch de schaamte op de kaken komen. Hij heeft alles geschapen voor zichzelf. Tot zijn eer. En moeten wij niet eerlijk zeggen dat wij voor onszelf leven? En dat ik continu bid om de zegen van de Heer, de zegen in dit leven. En dat ik naar de kerk ga om de zegen van de Heer om te vangen. En als het tegen zit, dan zeg je, waarom Heer, waarom overkomt mij dit? Als we dit nu gewoon zo zien, die goede God die alles geschapen heeft. Dan moet je je toch wel rot schamen. En aan de andere kant ook in diepe verwondering neerzinken over de voorzienigheid van God. De voorzienigheid van God had hij niet gezegd. Dus oké, prima, jullie willen voor jezelf leven. Zoek het dan ook maar uit. Nee, dat hij nu deze wereld gevallen in de zonde niet loslaat. En niet overgeeft ook aan de gevolgen van de zonde. Dat is onze tweede gedachte. De gevolgen van de zonde. Als we het hebben over de gevolgen van de zonde, wat is dan het eerste waar u aan denkt? Ik denk dat je zo verschillende dingen zult denken. Voor de een zal er wat anders zijn dan voor de ander. Als we het hebben over de gevolgen van de zonde, dan komen toch woorden bij ons boven als moeite, zorgen, onrecht, onderlinge conflicten, oorlogen, honger, natuurrampen, ouderdom, ziekte en uiteindelijk ook de dood, sterven. En terecht dan. Maar u begint de Nederlandse geloof met die goede God. Die goede God die hemel en aarde geschapen heeft om in haar te rusten. Om in liefde en harmonie met haar te leven. Ja, met de mens te leven. En ook al de dieren, alles heeft vorm gekregen om tot dat doel, om God te eren. Moeten we dan, als we het hebben over de gevolgen van de zonde, niet zozeer stil zijn wat mij allemaal wel niet overkomen is, of wat mij allemaal wel niet overkomen kan, maar moeten we dan, als we het eerst gehad hebben over die goede God, dan ook niet stilstaan bij ja, wat die goede God is overkomen. Want wij worden geboren in een wereld waarin voorspoed is, tenminste in Nederland. In Urk is een Zoetendal. We worden geboren, kunnen geboren worden in een liefdevol gezin, opgroeien. Voorspoed hebben, vrienden, vriendinnen hebben, een leuke baan, een goed inkomen. En dan hebben wij het goed, toch? Tenminste, dat noemen wij goed. Maar hoe staat God hier nu in? Wat is nu het gevolg van de zonde waarin God geraakt is? En dan geeft de Bijbel een aantal voorbeelden waarin wordt laten zien hoe God ten opzichte van zijn schepping staat. Denk eerst aan Ezechiël 16. Waar Ezechiël beschrijft hoe God Israël gevonden heeft. En dan wordt een beeld geschetst van een man die door de woestijn loopt. En dan ziet hij daar aan de kant van de weg een pasgeboren baby liggen. Trappelend in het bloed. Ten dode opgeschreven aan de jakhalzen of anders aan de uitdroging. Hulpeloos. Neemt dat kind op. Wast het. Brengt het groot. Misschien een wat vreemd beeld voor ons, maar die man brengt dat meisje groot om te wachten tot het volwassen geworden is. Om het dan te huwen. Om voor eeuwig met haar kind te leven. Als dat meisje dan volwassen geworden is, als het ook de vrouwelijke vormen gekregen heeft, wat doet ze dan? Dan zoekt ze niet de liefde en de geborgenheid bij die ene man. Nee, ze gaat aan de kant van de weg zitten en ze spreidt haar benen voor elke man die ze tegenkomt. En als je dat gedeelte leest, en lees het thuis toch maar eens terug, dan proef je daarin dat God in wezen met dat beeld aan het volk Israël en ook aan ons laat zien wat het hem doet. Dan proef je de verdriet en de pijn, de afwijzing die je bij God gevoeld wordt. Vanwege de zonde. Vanwege mijn zonde, uw zonde. De Heer Jezus laat het ook zien met een gelijkenis. Die vader met die twee zonen. De jongste zoon op een gegeven moment zegt, papa, ik vind dit leven eigenlijk een beetje saai, geef mij mijn geld en mijn goederen en ik ga er vandoor. Ik wil dit rustige leventje verlaten, ik wil een keer echt leven. En hij vertrekt om vervolgens zijn geld en gezondheid te verspillen aan het roken, aan dranks, aan drugs, aan pornografie, aan een onzedelijk leven. Die oudste zoon, die blijft thuis, keihard werken. Geen contact, geen echt contact met zijn vader. Die gelijkenis gaat over die twee zonen, maar als je dat goed leest, dan proef je daarin dat het gaat om het gekwetste vaderhart van God. God die alles geschapen heeft voor zichzelf, om daarin te rusten, om in liefde en harmonie met de mens, met de schepping te leven. God is door de zondeval alles kwijtgeraakt. Alles wat hij met zorg en liefde geformeerd had om daarin te rusten, is hij kwijtgeraakt. Als je dan ziet welke emoties er bij God te leven, bij God te zien zijn. En dan noem ik een paar teksten. Genesis 3. Genesis 3 begint met een teleurstelling. God komt en hij zegt, Adam, waar ben je? Adam, wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Adam, heb je soms van die boom gegeten waarvan ik gezegd heb, dat moet je niet doen, daar moet je niet van eten. Proef teleurstelling. En terecht ook. Vervolgens ook de consequenties. De Satan vervloekt. De gevolgen van de zonde worden voorzegd. In de zweet van je aangezicht zul je je werk doen en met smart zul je kinderen voortbrengen. Volgens Genesis 6. Dan schrijft God, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Toen kreeg God het berouw over dat hij de mens gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. Het bedroefde hem. Verdriet, pijn. Genesis 32. Bij het gouden kalf. Zegt God tegen Mozes, nu dan laat mij begaan. Zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik ze vernietig. Teleurstelling, verdriet, boosheid. Dezelfde emoties die wij kunnen hebben als ons leven niet gaat zoals wij verwacht hadden. Als we soms heel grote tegenslagen te verwerken hebben. En God treft hierin geen enkele blaam. We kunnen op geen enkele manier tegen God zeggen, het is ook door je eigen schuld. Zoals dat bij ons wel kan. Als wij door een zondige of ongezonde levensstijl in moeilijkheden raken. Als we ons leven lang gerookt hebben. En op een gegeven moment in de spiegel dezelfde foto's, eigenlijk de foto's zien die op een pakje check staan. Kunnen we niet met de vinger naar boven wijzen. Als we als lam zuipen of onder druk zitten en dan een ongeluk veroorzaken, kunnen we niet met de vinger naar boven wijzen. Of als we de ruzie maken en lasteren over anderen en er komen conflicten in de familie of op het werk, kunnen we niet met de vinger naar boven wijzen. Als je elke keer naar pornografische site zit te kijken en dat ondermijnt je huwelijk, kun je niet met je vinger naar boven wijzen. God treft geen enkele blaam, wij wel. God treft geen enkele blaam waardoor hij door ons, door u, door jou werd afgewezen en nog steeds gebeurt. Het is onze schuld dat de wereld verwoest is. Het is mijn zonde dat er oorlogen zijn en honger op andere delen van de wereld. Het is door onze schuld dat de schepping te dood is opgeschreven en op het einde afstormt. En ook als ze zelf de gevolgen van de zonde moeten ondergaan. Elk huis heeft zijn kruis. En als ziekte of onheil ons onttreft, als je de boodschap krijgt dat je ernstig ziek bent, staat je wereld op de kop. Ben je volledig van boord? Of als rouw in de familie komt. Zo diep ingrijpende gevolgen hebben. En dan is het ook heel natuurlijk als we dan reageren in angst, in verdriet, in ontredding. Ook zelfs misschien ook in boosheid. Als we dan de Bijbel lezen, dan zien we ook dat het ons ook niet kwalijk genomen wordt als we zo reageren. Dan mogen we ook reageren met al die vragen. Heren, waarom? Heren, waarom moet dit op deze manier? Of dat je angstig wordt. En dan mogen we het ook uitschreeuwen naar God. Omdat het ons bij de Heren brengt. Juist als we ons verzetten. In die emoties. Juist als we ons alles wegredeneren. En zeggen, ja oké, ja, precies, het wordt ons van boven gegeven. En dan maar doorleven. En juist met die vragen mogen we bij God komen. En daarom schrijft Petrus ook. Verneder u nu onder de krachtige hand van God. En werp al uw bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. als onze laatste gedachte het neerleggen onder zijn wil. En heb ik het bewust op deze manier geformuleerd, het neerleggen. Het, datgene wat ons overkomt, ook neerleggen onder de wil van God. Bij hem neerleggen. Maar ook jezelf neerleggen, jezelf onderwerpen aan de wil van God. We hebben gezien hoe de Nederlandse geloofsbelijdenis dan zegt en begint met die insteek, die goede God. En dat we dan met alles wat ons overkomt door de gevolgen van de zonde nu eerst moeten stilstaan. Wat nu de gevolg van de zonde voor God was. En als we het nu dan hebben over de voorzienigheid van God. En dat het ook dan van belang is dat alles wat ons overkomt, alles wat ons in verwarring brengt, ons angstig maakt, dat we dit nu bij God mogen neerleggen. En dat we dit bij God nu neerleggen. Al de dingen die ons overkomt is geen natuurlijke reactie. Het is zelfs niet een natuurlijke reactie van een kind van God. We hebben de neiging om eerst zelf de zaak op te lossen. En ook als het onheil ons treft, dat we dan ook de vraag stellen, waarom doet God mij dit aan? En dan kun je soms horen, ja, waarom vragen mag je niet stellen, je moet maar naar waartoe vragen stellen. Nou, de waartoe vragen kom ik in de Bijbel niet zoveel tegen. De waarom vragen wel. Neem bijvoorbeeld Psalm 88. Waar de dichter het uitschreeuwt naar God. U bent het die mij in de onderste kuil heeft neergelegd. Uw grimmigheid leunt op mij. U hebt me neergedrukt door de golven. U hebt me iets gruwelijks voor hen gemaakt. Zo schreeuwt de dichter naar God. Omdat hij zo verbonden is met de Heer. En juist in dat alles de verbindenheid met God mist. En in dat alles, alles wat ons overkomt, is het ook de hand van de Heer die zijn voorzienigheid, hoe ze dat toeschikt. Maar niet van een God in de hemel die met sarcasme naar beneden kijkt en maar zo willekeurig wat uitdeelt. Nu zal ik die eens dit geven en die weer dat. Nee, als we de Bijbel lezen, dan zien we dat ondanks dat wij Gods schepping verwoest hebben, hij deze schepping niet aan zijn lot heeft overgelaten. Maar juist in deze misère met ons meeloopt. Dat God ook meeloopt in alle gevolgen van de zonde. Ja, dat hij zelfs meeloopt ook als wij door de zonde verkeerde keuzes maken. Dat hij ons ook dan niet aan zijn lot overlaat. En dat hij bijvoorbeeld op een afstandje gaat kijken. Nou, jij maakt die keuze. Nou, dan zal ik wel eens even zien hoe dat gaat. En je vervolgens laat lopen. En als dan mis op de zegt, nou, ik zei het toch. Nee. Zo is God niet. Hij treedt juist op waar de mensen in de zonde doorgaan. En in het Oude Testament zie je het zo sterk dat zijn rechterhand uitgestoken wordt om het oordeel te treffen. Het is zo bijzonder, die uitgestoken rechterhand is wel een uitgestoken hand. Om je aan vast te klampen, ook als je midden in de oordelen, midden in de onheil terechtkomt, om je dan vast te klampen aan die hand. We kunnen God op geen enkele uur de schuld geven. Maar hij strekt zijn rechterhand uit. Toen het volk Israël in ballingschap gevoerd werd. Wat de oordelen waren van zijn uitgestoken rechterhand, ging hij zelf ook mee in ballingschap. Hij zond zijn dienstknechten mee. Ezechiël is een van die profeten die in ballingschap geprofeteerd heeft. Ja, als we gewoon het totaal van alle gevolgen van de zonde in deze wereld overzien, kunnen we eigenlijk niets anders zeggen dat hij niet alleen met ons meeloopt, maar zelfs voor ons uitgelopen is. Hij is zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, overgegeven aan de gevolgen van de zonde. Jesaja 53. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mens. Een man van smart. Bekend met ziekte. Voorwaar, onze ziekten heeft u op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Welke houding moeten wij dan innemen als onheil ons treft? Als een ernstige ziekte ons raakt? Of als we voor andere grote vragen in het leven staan, kunnen gaan vechten? Om de dingen het hoofd te bieden die op ons afkomen. Kunnen wegvluchten. Wegvluchten van onze gevoelens. Wegvluchten van allerlei zaken. Kunnen ons in wanhoop te beneerleggen. Begrijpen dat we die dingen doen. God laat ons ook zien hoe hij reageert op de gevolgen van de zonde. En Gods reacties zijn volmaakt. Teleurstelling, verdriet en pijn, boosheid. Gods reactie is volmaakt en in zijn reactie zien we ook een rode lijn lopen. Een lijn van diepe zorgzaamheid. Een zorgzaamheid die al te zien was in Genesis 3 toen hij Adam en Eva opzocht. Een rode lijn die door de hele Bijbel heen gaat. De lijn van het bloed van Jezus Christus. Vanaf Genesis 3 is het al zichtbaar. En het duister wordt zichtbaar op Golgotha. Als de Heer Jezus aan de kruis hangt en hij het uitroept, mij dorst. En dat ene woordje dorst een samenvatting is van alle moeite en ellende die ons in dit leven kan overkomen. Zouden wij dan ook niet in navolging van Christus, met al onze teleurstellingen, verdriet en pijn, met onze ongeloof, met onze boosheid en vragen op hem mogen reageren. En dat wij het dan ook mogen uitroepen, Heer, ik heb zo'n dorst. Midden in alles wat me overkomen is, ik red het niet meer. Petrus zegt dan hier, werp al uw bekommernis op mij. Heer, ik heb dorst. Ik verlang naar een verkwikkend slok water midden in de pijn en moeite die ik heb. En dan mogen we ook de middelen gebruiken die de Heer ons gegeven heeft. De ziekte, medische zorg. De psychische pijn, hulp en therapie. Bij conflicten en oorlog, bemiddeling en verdediging. Bij de zorg voor onze kinderen, scholing en hulp. Bij armoede en honger, bestrijding en ontwikkeling. Maar laten we ook daarin niet in eigen krachten strijden aangaan. Maar laten we in al die dingen God voorop gaan. Die goede God, zoals dat hier ook al genoemd wordt. Die goede God, die uit zijn vaderlijke hand, ja, ook de gevolgen van de zonde aan banden legt. Zodat de dood en het verderf nog niet in volle kracht tegen ons ontbrandt. Ziet u ook daar al de vaderlijke hand van de Heer? Als je daarvan heet, zult u de dood sterven. En God strekte zijn hand uit en hield de gevolgen van die keuze tegen. Waardoor wij hier op dit moment ook levend in het kerkgebouw zitten. Waardoor wij misschien op bepaalde hoogte voorspoed, rust en vrede mogen ervaren. Dat je mag genieten van je man, van je vrouw, van je vriend, van je vriendin, van je kinderen. Je kleinkinderen. In rust en vrede. Het is omdat God toen ook zijn vaderlijke hand al uitstrekt en zei, tot hier, nog niet. Maar eens komt het moment. Eens komt ook het moment dat we allen ziekte en dood zullen ontmoeten. En dan? Mag u dan rusten bij deze goede God? Of heeft u uw leven lang genoten van alle voorspoed, alle zegeningen die de Heer gegeven heeft? En toen de ziekte en de dood kwam, toen schrok je. Ja, nooit verwacht. Ja, hij komt als een dief in de nacht, heeft de Heer Jezus gezegd. Wees dan waakzaam. Laten we in al deze dingen nu beginnen bij de Heer. En zien dat hij als een liefdevolle vader in al die dingen met ons meeloopt, jou voorop wil gaan. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Voor die krachtige hand van God hoeven we niet te vrezen. Omdat hij ons dan zou willen doodslaan. Nee, dat is niet zijn doel van die krachtige hand. Maar die krachtige hand heeft dus al doel om te bekeren, om terug te brengen. Het is een hand van verlossing, van vergeving, van genezing, van troost. Verneder u dan. In het Griekse woord wat hiervoor vernederen gebruikt wordt. Wat ook door Jezus gebruikt als hij zegt, wie zichzelf zal vernederen als een kind, kan een koninkrijk van God niet binnentreden. Je vernederen als een kind. Dat is niet dat je vernedert en dat je miskend wordt. Nee, dat niet. Maar dat is juist een vertrouwend opzien naar de hand van de Vader, omdat je weet dat hij het beste met je voor heeft. Verneder je zo onder de krachtige hand van God. Vertrouwend opzien naar de almachtige God. En vanuit de wetenschap dat geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder dat hij het wil. Ja, dan ook ons neerleggen onder zijn wil. Niet moedeloos, bevriezen. Maar ons overgeven aan zijn liefdevolle zorg. In het vertrouwen dat hij ons ook zal verhogen. Ziet u dan eruit? Om ook na dit leven met hem verhoogd te worden. Waarin het volledige doel van de schepping hersteld zou worden. Weer leven met God. Met Christus. Zonder zonde, zonder zondige bijbedoeling. Bij hem zijn en met hem leven. De dood kan ons angst aanjagen. En voor een kind van God is de dood ook iets anders. Uitzien naar een moment dat we verlost worden van alles wat ons tegenhoudt. Alle angst en alle verdriet, alle pijn, alle boosheid van deze wereld. Dan verlost te mogen worden, bij hem verhoogd te worden. Ja, dan mogen we ons ook midden in alle dingen die ons overkomen, ons neerleggen. Ons neerleggen onder zijn wil. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust. Nee, dan is de voorzienigheid geen struikelblok meer. Waar we filosofisch onze tanden op stuk bijten. Maar dan wordt het een onderwerp van diepe verwondering. Ja, dan is het zelfs een loflied. Zijn vaderlijke hand geeft mij alles wat ik nodig heb voor leven en sterven. Die goede God heeft ons niet aan een lot overgegeven waar we zelf voor gekozen hadden. Maar hij is ons in alles gelijk geworden om ons te troosten. In alle moeite en in zorgen van dit leven. Wat ons ook overkomt. De naam Jezus is het enige antwoord op al onze vragen. In die diepste pijn. En bij de grootste vragen. Is Gods tederheid aanwezig. Ja, is hij het vangnet, ja, het fundament onder ons leven. Dan zal de smart en het verdriet in dit leven uiteindelijk ook overgaan in een eeuwige vreugde. Een vreugde waar we hier op bepaalde momenten tussen onze tranen door iets van mogen zien. Ja, dan mogen we zingen. Zingen van zijn trouw. Gij zult met luister mij omringen. Mij troosten in mijn smart. Mijn lippen zullen juichend roemen. Omdat gij mijn helper zijt. Amen. Zullen we Heer danken en bidden. U bent die goede God. Iets anders kunnen we van u niet zeggen. U bent God. In de volmaakste zin van het woord God. En wie zijn wij dan, Heer? Dat we uw schepping verwoest hebben. Dat we niet aan het doel beantwoorden waardoor u ons geschapen heeft. Ja, dat we zelfs nu nog, nu uw hand uitstrekt en ook de gevolgen van de zonde nog tegenhoudt, dat we ja, in al die dingen voor onszelf leven. En menen dat we de rechten verdiend hebben, de zegeningen die u ons geeft. Heer, we zeggen u dank. Dank voor wie u bent. Dank voor uw Zoon die gezonden is. Dat u in uw Zoon ons voorgaat. Dwars door alle moeite en zorgen heen. Dat u in uw Zoon ons ook woorden op de lippen geeft op de momenten als wij het moeilijk hebben. Dat we het hem mogen roepen, Heer, mij dorst. En we zeggen u dank. En we bidden het u, Heer. Open ons hart, zodat we u mogen zien. Leid ons door uw geest in deze dingen. En we zeggen u dank. Dank dat we zo uw woord mochten horen en verkondigen. Dat u met ons gaat. Breng ons ook vanmiddag hier weer samen, dat we ook dan uw woord mogen horen. Dat u dan met uw dienstknecht zijn die dan voor ze gaan. Zegen ook hem, dominee van Heteren. Heer, we leggen alles in uw handen. En we bidden het u, wees ons genadig en erbij om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68 vers 10. Zo, kinderen. Het is nu voorbij, hè? De kerkdienst. Nu kunnen we weer naar huis, toch? Maar het belangrijkste komt nog. De zegen. Niet zomaar een ritueel, niet zomaar iets wat je zegt van oké, dat zal maar even gebeuren en dan kunnen we daarna naar huis. Het is een van de belangrijkste momenten in een kerkdienst. Dat de zegen van de Heere op je gelegd wordt. Niet omdat een dominee dat doet, dominee de woorden uitspreekt. Maar omdat God die predikant de opdracht gegeven heeft om de zegen op u te leggen. De zegen die je werkelijk ontvangt van de Heer. En dan mag ik dat 's morgens doen met het hoge priesterlijke zegen. Dan maak ik altijd dit teken. Dat is net als de letter W, in het Hebreeuws een letter S, de shin van shalom, de vrede van God. En 's middags met gespreide vingers, omdat er iemand achter mij staat die de zegen doorgeeft. Goed onthouden, hè? Dat laatste moment van een kerkdienst is niet van nou nu nog even dit en dan gaan we weg. Nee. Hier gebeurt iets wezenlijks. Ik mag namens mijn zender, de Heer Jezus Christus en zijn Vader en de Heilige Geest, de zegen op u leggen. Gemeente, ontvang die zegen dan ook biddend. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.